Hoe leef je als gelovige in deze wereld? Hoe leef je als christenen in een heidense cultuur? Dan zouden wij misschien zeggen, nou, leven wij nou in een heidense cultuur? Er zijn nog heel veel invloeden vanuit het christendom. Maar ik denk dat we ook allemaal zien dat dat snel aan het minder worden is. Dat de Bijbel steeds minder invloed heeft. Dat het christelijk geloof steeds meer op de achtergrond raakt. En je ziet eigenlijk steeds meer de trekken terugkomen van die oude heidense samenlevingen. Met al hun verschillende goden. Want als je God niet aanbidt, betekent dat niet dat je niks aanbidt. Maar dat je andere dingen gaat aanbidden. Je aanbidt geld. Je aanbidt status. Je aanbidt macht. Je aanbidt de wetenschap. Je aanbidt gezondheid. Je aanbidt sport. Je aanbidt jezelf. Je aanbidt altijd iets, alleen niet God. Hoe leven we als christenen daartussenin? Daarover gaat het boek Daniël waar we mee bezig zijn. Hoe leef je nou als kind van God in een heidense wereld? En vanmorgen hebben we weer een spannend verhaal over de drie mannen in de brandende oven. Maar ik denk dat we gaan zien dat het niet alleen een spannend verhaal is, maar ook een duidelijke boodschap voor ons als christenen nu. We lezen Daniël 3, 1 tot 30. Op een dag gaf koning Nebukadnessar opdracht een gouden beeld te maken, 60 el hoog en 6 el breed. En hij liet het opstellen in de provincie Babel in de vlakte van Dura. Vervolgens ontbood hij de satrapen, stadhouders, gouverneurs, staatsraden, schatbewaarders, rechters, magistraten en alle bestuurders van de provincies. Ze moesten de inwijding bijwonen van het beeld dat koning Nebukadnessar had opgericht. De satrapen enzovoort kwamen bijeen om het beeld dat koning Nebukadnessar had opgericht in te wijden. Ze stelden zich op voor het door Nebukadnessar opgerichte beeld. Een heraut riep met luide stem: volken en naties, welke taal u ook spreekt, luister naar dit bevel. Zodra u de muziek hoort van hoorn, panfluit, lier, luit, citer, dubbelfluit en andere instrumenten, valt u op uw knieën neer en buigt u in aanbidding voor het gouden beeld dat koning Nebukadnessar heeft opgericht. Wie niet neerknielt en buigt, zal onmiddellijk in een brandende oven worden gegooid. En dus knielden alle volken en naties, welke taal ze ook spraken, zodra ze de muziek van die instrumenten hoorden, en bogen ze in aanbidding voor het gouden beeld dat koning Nebukadnessar had opgericht. Enkele Chaldeeën namen de gelegenheid te baat en traden naar voren om de Judeërs te beschuldigen. Ze zeiden tegen koning Nebukadnessar: majesteit, leef in eeuwigheid. U hebt bevolen dat iedereen die de muziek van al die instrumenten hoort op zijn knieën moet neervallen en het gouden beeld moet aanbidden. En dat ieder die weigert in een brandende oven moet worden gegooid. Er zijn enkele Judese mannen aan wie u het bestuur over de provincie Babel hebt opgedragen, Sadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen storen zich niet aan uw bevel, majesteit. Ze vereren uw goden niet en buigen niet voor het gouden beeld dat u hebt opgericht. Nebukadnessar barstte in woede uit en beval Sadrach, Mesach en Abednego bij hem te brengen. Toen de mannen voor de koning waren geleid, voer Nebukadnessar uit: is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat jullie mijn goden niet vereren en niet willen neerknielen voor het gouden beeld dat ik heb opgericht? Luister goed. Als jullie je bereid tonen om, zodra je de muziek van al die instrumenten hoort, op je knieën te vallen en in aanbidding te buigen voor het beeld dat ik gemaakt heb, maar weigeren jullie te buigen, dan worden jullie onmiddellijk in een brandende oven gegooid. En welke God zal jullie dan uit mijn handen kunnen redden? Sadrach, Mesach en Abednego zeiden hierop tegen de koning: wij vinden het niet nodig, Nebukadnessar, uw vraag te beantwoorden. Want als de God die wij vereren ons uit een brandende oven en uit uw handen kan redden, zal hij ons redden. Maar ook al redt hij ons niet, majesteit, weet dan dat wij uw goden niet zullen vereren, noch zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht. Nebukadnezar werd razend. En met een van woede vertrokken gezicht keek hij Sadrach, Mesach en Abednego aan. Hij gaf opdracht de oven 7 maal heter op te stoken dan men gewoonlijk deed. En hij beval enkele van de sterkste mannen uit zijn leger om Sadrach, Mesach en Abednego te knevelen en in de brandende oven te gooien. De mannen werden gekneveld en met kleren en al, met jassen, broeken en mutsen in de brandende oven gegooid. Omdat het bevel van de koning strikt was opgevolgd en de oven uitzonderlijk heet was gestookt, werden de mannen die Sadrach, Mesach en Abednego naar boven brachten door de uitslaande vlammen gedood. De 3, Sadrach, Mesach en Abednego, vielen gekneveld in de laaiende oven. Toen sloeg de schrik koning Nebukadnessar om het hart. Hij stond haastig op en zei tegen raadsheren: we hebben toch 3 geknevelde mannen in het vuur gegooid? Ze antwoordde: zeker, majesteit. Hij vervolgde: maar ik zie 4 mannen vrij rondlopen in het vuur. Ze zijn ongedeerd en de 4de lijkt op een godenzoon. Nebukadnessar liep naar de deur van de brandende oven en riep: Sadrach, Mesach en Abednego, dienaren van de hoogste God, kom naar buiten, kom hier. Toen kwamen Sadrach, Mesach en Abednego uit de vlammen naar buiten. De satrapen enzovoort drongen naar voren. Ze bekeken de mannen en zagen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Geen haar op hun hoofd was verschroeid, hun jassen waren nog heel, er hing zelfs geen brandlucht om hen heen. Nebukadnessar nam het woord en zei: geprezen zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren gered. Ze hebben zich op hem verlaten, ze hebben het bevel van de koning genegeerd en hun lichaam prijsgegeven, omdat ze voor geen andere dan hun eigen God willen neerknielen of buigen. Daarom vaardig ik het bevel uit dat een ieder van welk volk, welke natie of taal ook, die zich oneerbiedig uitlaat over de God van Sadrach, Mesach en Abednego, in stukken wordt gehakt en dat zijn huis in puin wordt gelegd, want er is geen God die kan redden als deze. Vervolgens gaf de koning Sadrach, Mesach en Abednego een hogere positie in de provincie Babel. Daniël 3 gaat weer over een beeld. Is het duidelijk, het geluid? Het klinkt hier niet helemaal. Het gaat weer over een beeld. Vorig hoofdstuk, Daniël 2, ging over die droom die Nebukadnessar had, ook hè, dat monsterlijke beeld met goud, zilver, ijzer enzovoort. En dan in één keer die steen die dat hele beeld omgooit. Hier weer een beeld, maar dan in werkelijkheid gigantisch, 30 meter hoog, 3 meter breed. Een buitensporig groot beeld. Er zijn allerlei gissingen hoe dat eruit heeft gezien, stond het misschien op een groot voetstuk, dat ook in die afmeting zit of zo. Maar in ieder geval is het een bewuste actie van Nebukadnessar. En die actie is gericht op de bovenlaag, op al die hoge pieven daar in Babel. Dat is ook de groep die uit Israël is weggevoerd. Hè. Jeruzalem is nog niet verwoest. De bevolking leeft daar nog, maar de bovenlaag is weggevoerd. En de strategie van Nebukadnezar is onderwerping door aanpassing. Als je die mannen inpalmt, je geeft ze hoge posities, je doordrenkt ze met de waarden en ideeën van onze cultuur, dan zullen ze zich niet meer verzetten, dan zullen ze zich inzetten. Dan heb je ze aan jouw kant voor jouw doel. En nu deze actie, een enorm beeld, niet voor een bepaalde god, maar dat staat eigenlijk voor alle goden van Babel. Die hele macht en cultuur van dit wereldrijk. Babel is een rijk met allemaal verschillende volken en die hebben allemaal hun eigen godsdiensten. En dat is allemaal prima, iedereen mag zijn eigen god aanbidden. Wat je thuis doet, moet je zelf weten. Maar hier in het openbaar kniel je voor mijn beeld. Je kunt niet doen alsof jouw God de enige is. Hier kniel je voor mijn God. In het openbaar doe je mee met Babel. En dat is iets wat denk ik steeds weer terugkomt in de geschiedenis. Het boek Daniël kijkt heel ver vooruit, denk ik ook in deze hoofdstukken. Aanbid je eigen God, prima, maar doe niet alsof dat de enige God is. En alsof jouw godsdienst de enige ware is. Dat is allemaal voor jou privé, maar in de samenleving moet je meedoen met iedereen. Hoe we het in deze tijd en in onze cultuur willen. En nu hier in het Westen hebben we geen koning met een absolute macht. Maar het is eigenlijk dezelfde benadering. Niks mis met jouw geloof als je in het openbaar maar niet dwars ligt. De druk van de cultuur, van de publieke opinie. Je mag je eigen geloof hebben, maar in het openbaar doe je mee met de waarden en de regels van deze tijd. En alle mensen met een hoge functie in het Rijk zijn erbij. Officieren, topambtenaren, politici, rechters, mensen met posities, die hebben iets te verliezen. Maar Nebukadnezar laat voelen wie er de dienst uitmaakt. En muziek erbij natuurlijk, want dat helpt je om in de stemming te komen. Dat neemt je mee, dan ga je dansen en swingen. Muziek helpt je daarbij. Op muziek ga je blijkbaar ook buigen. En anders is altijd die oven er nog. Dat helpt ook. Als je niet mee wil doen, krijg je een passende straf. Er blijft niks van je over. En daar klinkt het bevel en de band begint te spelen. En daar gaan de mensen op hun knieën. En ik denk dat we ons kunnen voorstellen wat een druk daarvan uitgaat. Denk je eens in dat jij daar staat in dat dal. Tussen al die mensen daar. Honderden mensen om je heen. En de muziek begint. Iedereen om je heen knielt. Je kunt niet weglopen. Je kunt je niet verstoppen. Reken maar dat iedereen in de gaten gehouden wordt. Op dat moment sta je daar en moet je kiezen. En je ziet die oven en de vlammen die eruit slaan. Wat doe jij? Die druk om je aan te passen. Ik denk dat we dat herkennen. De druk van je omgeving. De onverdraagzaamheid van onze cultuur. Als jij zondags naar de kerk wilt en thuis wil je bidden, prima. Je wordt echt niet vervolgd om je geloof, maar doe verder gewoon mee. En misschien zijn er dingen waar je niet zo gelukkig mee bent, maar wil je daarvoor echt iets op het spel zetten? Waar buig ik? Als er over andere mensen wordt gekletst of wordt gelachen, blijf ik overeind? Of kniel ik mee? Als er gefraudeerd wordt, iedereen doet het, blijf ik overeind of kniel ik mee? In Amerika werd een onderzoek gedaan naar seksueel gedrag voor het huwelijk. En er werd een onderzoek gedaan onder hoogopgeleide single mannen tussen de 18 en 23. En die werden verdeeld in twee groepen. De eerste groep kwam uit een omgeving waar niemand moeite had met seks voor het huwelijk. Tweede groep was opgegroeid met het idee dat seks binnen het huwelijk hoort en dat het daarvoor dus niet goed is. De uitslag van het onderzoek van de eerste groep had 23% geen seks voor het huwelijk en van de tweede groep 28%. Nou, verschil, maar niet heel groot. Wie volg je? De Bijbel vertelt je dingen over seks en de maatschappij vertelt je dingen over seks. Wie volg je? De druk van de maatschappij. En je wilt er toch bij horen. En je wilt niet voor ouderwets versleten worden. En je wilt niet moeilijk doen over kleine dingen, zeker niet als je er wat voor over moet hebben. Waar kniel ik voor? Ik denk dat we het ons allemaal kunnen voorstellen. Eigenlijk zou ik het liever niet doen, maar moet je dan alles opgeven? Die positie aan het hof, die heb je toch ook van God gekregen? Dat geeft toch ook heel veel mogelijkheden? Zou hij willen dat je dat dan laat schieten? Zou hij willen dat je om zoiets kleins even één moment de dood ingaat? En wie doe je er kwaad mee? Dit is niet het verhaal van een boze koning en een paar stoere mannen. Dit is het verhaal van een hele riskante politiek. Om de kracht uit Gods kerk te halen. Wie wil er niet rijk worden? Wie wil er niet een goede job hebben? Wie wil er niet een hoge positie krijgen? En knielen betekent niet dat je er ook in gelooft. U zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, zegt God. Maar ik dien ze ook niet. God weet wel dat ik er niet in geloof. Al die uitvluchten die ik kan bedenken. Ja, het hoort bij mijn werk. Ja, dat gaat nou een keer zo in deze maatschappij. Wat durf ik te zeggen tussen mensen die niet geloven? De druk om mee te knielen voor de goden van nu. Waarom blijven die drie mannen staan? Is dat omdat het niet mag van hun God? Nou, daar beroepen ze zich niet op. Ze zeggen niet, o, maar koning, dit mag niet van God. Maar ze doen het niet omdat ze het niet willen. Onze God die wij vereren, zeggen ze. We zijn aan hem verbonden. Het is uit overtuiging. Dat is het werk van de Heilige Geest, hè? Die legt het in je hart, in je wil. Weerstand bieden tegen die druk om je heen. Vanuit je keus voor God, je blijft hem trouw. Onze God die wij vereren, koning, hij is het voor ons. Er gaat voor ons niets boven hem. Die druk van onze omgeving weerstaan, dat kan door de Heilige Geest die in ons woont. We kunnen nee zeggen, omdat hij het ja tegen God in ons hart heeft gelegd. En dan ontstaat er opschudding natuurlijk. Er wordt een aanklacht ingediend. Ja, er zijn een paar joden die weigeren. Die uw goden, niet de eren, koning. En je hoort ook die rivaliteiten, die Judese mannen die u hebt aangesteld over de provincie Babel. Joden die zo'n hoge plek hebben gekregen. De Galdeën zijn natuurlijk jaloers. Ze waren zelf achtergesteld blijkbaar bij die vreemdelingen. En dit is een mooie kans om van ze af te komen. En de koning wordt ontzettend kwaad. Mensen die niet meegaan in zijn ideeën, die niet buigen voor zijn macht. Mensen die hun God daarboven plaatsen. Ze krijgen nog een kans, maar welke God kan hen van zijn macht redden? Maar de drie vrienden nemen de kans niet eens aan. En het zijn geen wereldvreemde jongens die daar in hun Joodse bubbel zitten. Ze zitten helemaal in die cultuur. Hoge positie in dat regeringsapparaat. Zij hebben ook wat te verliezen. Maar als ze hun geloof privé moeten houden, zeggen ze nee. En dan komt die prachtige geloofsverklaring. Wij geloven dat God ons kan redden. Maar ook als hij het niet doet, majesteit, wij zullen niet buigen. Dat is heel opvallend, denk ik. Ze zeggen niet dat God het niet kan, maar misschien doet hij het deze keer niet. Is dat geen klein geloof van deze mannen? Hebben ze geen vertrouwen op God? Hadden ze dit niet moeten claimen? Wij claimen vandaag onze redding. Of is dit pas echt geloof? Wij geloven in God niet omdat het dan goed komt, maar omdat hij onze God is. We geloven in God niet omdat het ons iets gaat opleveren, maar we geloven in God om hemzelf, niet om wat hij ons geeft. Het is niet een geloof van je bidt ergens om, maar dan moet God het ook wel doen. En als hij het niet doet, ja, dan haak je af. Ze dwingen God niet, ze pinnen hem nergens op vast. Ook als hij het anders doet, ze blijven hem trouw. Onze God kan ons redden, maar ook als hij het niet doet. Soms hoor je dat wel eens, hè? Want ik vertrouwde God. Ik leefde zoals hij het wil. En ik vroeg hem om iets wat echt belangrijk was en toen kwam het niet. Ja, dat is moeilijk. Maar geloof ik hem dan niet meer? Want dan heb ik dus eigenlijk mijn eigen agenda. Als ik geloof en gehoorzaam ben en bid, dan gaat het komen. Geloof ik dan in God of geloof ik eigenlijk in God plus? God plus genezing, God plus succes. God plus mijn eigen leven. God die mij zal geven waar ik op reken. Of geloven we hem om hemzelf, omdat hij het waard is? Ja, als je dat vergelijkt met je huwelijk, je eigen relatie, wordt er van je gehouden om iets wat je geeft? Geld, of dat je er mooi uitziet, of om jouzelf? We hebben een keer een heftige periode met een van onze kinderen meegemaakt. We wisten niet welke kant het op zou gaan. En toen kwam er een vriend bij ons op bezoek. En toen hadden we het daarover. En we zeiden, we vertrouwen op God. Ja, zei die vriend, maar dat betekent niet dat het goed komt. Vertrouw je God op zich. Om wie hij is. En dat was confronterend. Maar het was wel goed. Wij weten niet altijd welke weg God kiest. En dat kunnen wij ook niet voor hem beslissen. Ik mag mezelf in zijn armen leggen. Hoe hij het ook doet. Dan heb je al overwonnen. Op dit moment hebben die drie mannen die hele Babylonische cultuur en dat hele wereldrijk al overwonnen. Omdat ze God vertrouwen als God. Het gaat ze niet om de uitkomst, het gaat ze om God. En waar geloven wij in? In God plus of in God zelf? Geloof ik in God omdat het me iets gaat opleveren? Of geloof ik hem om wie hij is? Geloof ik in God plus of in de God die zijn zoon gegeven heeft? Want God redt ons niet altijd uit de omstandigheden, maar altijd door de omstandigheden. God redt ons niet altijd van de dood, maar altijd door de dood. God redt ons niet altijd van ziekte, maar wel door de ziekte. We zijn altijd in zijn goede handen en hij gaat zijn weg. En dan is het voor Nebukadnezar afgelopen. 3 spelbrekers. De oven wordt nog heter gestookt. Ook in Jeremia lees je daarover. Valse profeten die in een oven geroosterd worden in Babel. Enorme hitte in die oven. De mannen die die 3 spelbrekers erin gooien, komen zelf om. Dan is de situatie van de 3 natuurlijk hopeloos. En we kennen de afloop. Ze worden gered, er is zelfs niets aan ze te ruiken. Maar ze worden wel in het vuur gegooid. In hoofdstuk 1, als je dat nog herinnert, dat ging over wat ze nou wel of niet gingen eten aan dat Babylonische hof. Daar lopen ze nog niet echt gevaar. Maar hier gaat het echt fout. Ze komen in het vuur terecht. Ze worden gered, maar door het vuur heen. Ze krijgen Gods bescherming, maar niet via een weg die ze niks kost. Maar via het offer dat ze moeten brengen. Ze krijgen hun leven terug, omdat ze het hebben gegeven. Dit is een verhaal. Dit verhaal is een levende illustratie van wat Jezus zegt. Wie zijn leven verliest om mij, die zal het vinden. Dit is je leven verliezen om Jezus wil. Loslaten. In deze cultuur je eigen leven loslaten, in de handen van Jezus leggen en aan hem geven wat er komt. Niet je leven aan God geven omdat het dan beter wordt, dat is geen loslaten. Maar je laat je leven los en juist dan vind je het. Je hebt het zelf niet meer, je hebt het weggegeven. En dan kom je het weer tegen, want God geeft het je. En dan kom je dus weer, denk ik, ik kom dan bij die vraag, zou ik dit durven? Zou ik zijn blijven staan? Zou ik mijn leven geven? Sterven en dood worden in onze cultuur natuurlijk onzichtbaar gemaakt. Alles gaat om jong zijn en jong blijven en fit zijn en gezond leven. Het verval van ons leven en ons lichaam wordt zoveel mogelijk weggestopt. Wie denkt er in zo'n samenleving over je leven ergens voor geven? Is er nog iets waarvoor we ons leven over hebben? Sterven voor het vaderland, dat was vroeger. Sterven voor je geloof. Niemand gelooft meer echt ergens in, ja, we hebben vermoedens, maar wie geeft zijn leven voor een vermoeden? Onvoorwaardelijke trouw, dat is van vroeger toch? Maar als je niks hebt om voor te sterven, heb je eigenlijk ook niks om voor te leven. Dan heeft het uiteindelijk geen waarde. Staan we er wel eens bij stil, lijden om ons geloof. Jezus zegt, ze hebben mij vervolgd, ze zullen u vervolgen. Bij christen zijn hoort martelaar worden. Soms wordt het geloof gepresenteerd als iets wat je een goed gevoel kan geven. Iets waarbij alles in je leven in orde komt. Maar christen zijn gaat over vreemdeling zijn. Je leven weggeven. Lijden om je geloof. Ben ik bereid mijn leven op te geven voor de naam van God? Dat is niet iets waar ik naar uitzie, daar kan ik ook bang van worden. Maar daarom is het zo nodig, denk ik, om deze verhalen te lezen en het daar met elkaar ook over te hebben. Niet alleen over de mooie dingen die God doet, maar ook over het offer dat God van ons vraagt. Ons leven loslaten. We hadden het net over de dingen waarvan we dan zeggen, nou, moet je niet te moeilijk over doen, moet kunnen. Maar beroven we onszelf dan niet van de kracht die we juist nodig hebben? En van een stuk diepte in de omgang met God? Als je naar deze mannen kijkt, deze mannen die hier kiezen. Ze hebben iemand die ze nooit zullen loslaten. Daar zijn ze al in hoofdstuk 1 mee begonnen met dat eten en drinken. Als ze dat niet gedaan hadden, zou het hier denk ik veel moeilijker zijn geweest. Het begint vaak in die kleine dingen. Vastberaden toen het ging om eten en drinken. En daarom kunnen ze nu het offer van hun leven brengen. Die vastberaden keus voor Jezus in alles. Dat zet je leven overeind. Niet de slapte van, dit moet kunnen. Maar de kracht van het leven met God door de Heilige Geest. Welk leven, als je naar die honderden mensen daar in dat dal kijkt, welk leven spreekt je nou aan? Wat gaat er om in al die topmensen? Er zijn misschien ook nog wel meer Joden bij. Misschien geloven ze helemaal niet in die goden van Babel, maar uiteindelijk knielen ze wel. Alleen die drie niet, die de kracht hebben om te kiezen. Welk leven spreekt je aan? Wie was er nou vrij? Die mannen die knielden of die mannen die bleven staan? Echte vrijheid zit alleen in de toewijding aan God, die je vrij maakt van de druk van mensen. In Babel werd een oven neergezet. In onze maatschappij is het de druk van, word je nog wel geaccepteerd? Hoor je er nog wel bij? Tel je nog mee? Maar de toewijding aan God maakt je vrij. Ook als we ons leven voor hem moeten opgeven. Hij is onze God. Wanneer is een mens nou echt vrij? Als je achter je omgeving aanloopt of als je God boven alles zet. En dan zien we hoe het afloopt, die vierde die erbij inkomt in die oven. Het lijkt wel een godenzoon. Het is voor iedereen zichtbaar, God is erbij. In het vuur, dat is God, dat is Jezus. Die bij ons is in ons lijden. Zoals hij aan het kruis deelt in ons leven en in onze dood. Onze God die meegaat door het water en door het vuur. Zichtbaar voor iedereen. En daarna staan ze zich te verdringen om die drie mannen. Niet meer buigen voor de macht van de koning, maar zien wat God doet met mensen. Een God die er is. Een God die redt. En die heidense koning moet het toegeven. Hij ziet iets van God. Dit is de hoogste God. Wie had dat gedacht van Nebukadnezar? Maar het gaat niet om wat wij denken of verwachten, maar om wat God kan doen. Wie weet hoeveel mensen nog iets van God zullen zien als jij en ik maar durven vrij te zijn. Vrij in Christus.